Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 61 en daarvan het eerste en ook het tweede vers 1 en 2 van Psalm 61. Laten wij ook vanavond in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van het geloof doen. En dat met de woorden van het apostolicum. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 62. En daarvan het vijfde vers 5 van Psalm 62 na het amen op de geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Heere, u bent hetzelfde die ons vanmiddag, vanavond bijeenbrengt. Eenmaal sprak u tot twee blinden aan de weg van Jericho. Wat wilt u dat ik u doen zal? En zo, Heere Jezus, komt u ook vanmiddag tot ons. Wat wilt ge dat ik u doe? Mogen wij het voor u neerleggen, wat in ons hart is? Mogen wij u vragen, vriend van zondaren, die op dit moment zit aan de rechterhand van uw Vader, maar die gisteren en heden dezelfde is tot in eeuwigheid. Wilt u zelf vanavond bij ons zijn? En mag het tot een ontmoeting komen met u? En wilt u onze ogen vanavond openen en richten op u alleen? En dat we vanavond niemand anders zullen zien dan de koning in zijn schoonheid. Want u, Heere Jezus, bent een beminnelijk vorst. En genade is op uw lippen uitgestort. U weet, van onszelf zijn we zo blind, nameloos blind. En we kunnen zelf onze ogen niet geopend krijgen. Maar wilt u daarvoor vanavond het evangelie gebruiken? Als het verkondigd mag worden, het zou het grootste zijn. Allergrootste. En het is wat we niet hebben verdiend, waar we geen recht op hebben. Maar zou u daarom willen doen uit genade, onverdiende goedheid? U weet hoe het met ons is, hoe we hier zitten. U weet hoe we het vanmorgen hebben gehad, als we vanmorgen hier ook mochten zitten en luisteren naar uw woord. Het ging over u, Heer Jezus, hoe u zichzelf gevangen liet nemen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven en u wist wat het betekende. U wist wat het inhield. toen u zichzelf liet boeien. Mag het zo vanavond ook over u gaan. Maar nu kan het zijn dat we hier zitten. En dat we zo de onmacht van het geloof ervaren. Dat we zelf als geboeid en gebonden zijn. En niet kunnen uitgaan. Nu heeft u toch ook gezegd, Heer Jezus. Hij heeft mij gezonden. Om te verbinden de gebrokenen van hart. En om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En loslating. Mag dat vanavond gebeuren. Zeker als het nooit eerder gebeurde. Als wij nog onder de macht van de zonde zijn. En als we er misschien helemaal geen erg in hebben. Is dat niet onze grootste ellende? Dat we geen oog voor onze ellende hebben. Open onze ogen maar als we onszelf geketend weten. En geen uitkomst zien en geen hand voor de ogen hebben. In een put zitten. En geen ladder meer hebben om eruit te klimmen, op te klimmen tot u. Wilt u zelf afdalen. Door de prediking van het woord. En onze boeien afnemen. En de ketens verbreken. En dat we vleugels krijgen om naar u toe te gaan. Om tot u te vluchten. Zaligmaker. Ontfermer. Milde zegenader. Wilt u zo de bediening van uw woord vanavond zegenen. Ons in de ruimte stellen. In de vrijheid die er is voor de kinderen van God. En dat we dat mogen geloven. Ik ben verlost. En God zelf heeft mij wel gedaan. Heren, dat zal toch zijn tot eer van uw grote naam. Als wij gebruik maken van hem die u naar deze wereld hebt gezonden. Uw lieve Zoon. De Heer Jezus Christus, kom Heilige Geest, vervul vanavond onze harten, zoals de zon vol is van het licht en de hemel vervuld met heerlijkheid. Vul zo onze harten met uzelf, opdat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Dan wordt uw naam met lofgejuich geprezen. Help ons bij de bediening van het woord. Help ons bij het luisteren. Denk aan hen die een taak hebben. De organist in de begeleiding van de gemeentezang. De koster. Alle die hem helpen. En we bidden voor de mannenbroeders van de kerkenraad. In het opzicht over leer en leven. Van de dienaar van het woord en van de gemeente. Zegen ons zo alle. Ga ons niet voorbij. En doe het. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij slaan het woord van de Heere open in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En we lezen hoofdstuk 1, daarvan vers 1 tot en met 14. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons heeft uitverkoren in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren heeft verordineerd, tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van de heerlijkheid zijner genade, met welke Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, waarmee Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbend de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, zowel dat in de hemel is en dat op de aarde is. In Hem, in wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lofprijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in wie ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, bent verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Tot zover. Gemeente, de apostel Paulus is er helemaal vervuld mee. Met de zegeningen waarmee de Heere zijn kinderen overlaat. Dat merk je, als je zo de tekst leest. De woorden buitelen als het ware over elkaar heen. Als hij het ene gezegd heeft, dan komt onmiddellijk het andere in hem op. Deze verzen, vers 3 tot en met 14, zijn, zou je kunnen zeggen, een hymn, een lofzang, een gedicht tot ere van de Heere. Het is één lange zin. In het Grieks gaat het om 202 woorden die hij als het ware als juwelen aaneenrijgt, zodat er een prachtige ketting ontstaat. Een ketting. Je zou kunnen zeggen, vers 3 is daar de inleiding op. En dan volgen eigenlijk drie delen. Vers 4 tot en met 6, daar bezingt Paulus de zegeningen die God de Vader geeft aan zijn kinderen. In het vervolg daarvan, vers 7 tot en met 12, bejubelt Paulus de zegeningen die de Heer Jezus in het bijzonder aan de zijne geeft. En in vers 13 tot en met 14, dan geeft Paulus alle lof aan het werk van de Heilige Geest. Het gaat hier over een drie-enig God. Welke zegeningen geeft de Heer? Wel, Paulus begint in vers 4 met een heel belangrijke. God de Vader, zegt hij, en we kunnen ze niet allemaal nagaan nu, maar even kort het verband van de tekst hoop ik zo te noemen. En maar hij zegt, God de Vader die zegent zijn kinderen met de verkiezing. Hij heeft hen al in de eeuwigheid verordineerd. Verordineerd om hen heilig, smetteloos voor zich te stellen. De verkiezing. Dan volgt in vers 5 de tweede zegen die God de Vader zijn kinderen geeft. Hij heeft hen verkoren, zegt apostel Paulus in vers 5, om hen aan te nemen tot kinderen. En als hij dat gezegd heeft, dan schrijft Paulus het grote doel daarvan, van die verkiezing en ook van die aanneming tot kinderen. En dan komt hij uit in vers 6. God doet dat, zegt hij, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Daar gaat het om. Dat is wat de Heere ten diepste beweegt. Het gaat om zijn eer, om zijn roem, dat hij wordt geloofd en geprezen. Tot lof van zijn genade. Als Paulus dan in vers 6 dat woordje genade laat vallen, dan komen onmiddellijk nieuwe gedachten in hem op. Genade, ja, dat is wat God ons geeft, waarmee God ons begenadigt. En dat doet God, zegt hij dan, in de geliefde. In de geliefde. En dat is opmerkelijk geformuleerd. Begenadigd in de geliefde. Niet door de geliefde. Niet met de geliefde. In de geliefde. Waarom zegt Paulus dat nou zo? Wat betekent dat? In de geliefde. Wel, daar wil ik vanavond met u een moment bij stilstaan. Bij dat woordje in. Het gaat vanavond over een voorzetsel. In Christus zijn. In de geliefde zijn. Wat wil dat zeggen? Nou, daar willen we vanavond op letten. Thema voor de prediking: in Christus zijn. En we hebben 3 gedachten. In de eerste plaats de betekenis van in Christus zijn. In de tweede plaats de rijkdom van in Christus zijn. En in de derde plaats de vrucht van het in Christus zijn. Dus de betekenis, de rijkdom en de vrucht van het zijn in Christus. Maar laten we eerst met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 2. En daarvan de versen 4, 6 en 7. 4, 6 en 7 van Psalm 2. En straks na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 45. En daarvan het eerste vers. Dat zonder verdere aankondiging. Dus na het amen op de prediking 45 vers 1. Nog enkele afkondiging namens uw kerkenraad. Dat betreft de kerkdiensten. Woensdagavond dan begint de kerkdienst om 7:30. En dan hoopt dominee D. Breuren bij u voor te gaan. En het laatste stukje van Hooglied 8 wordt dan behandeld. Zondag 11 februari hoopt ook uw eigen predikant in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst wordt het heilig avondmaal bediend. En in de avonddienst is er dankzegging en nabetrachting. Woensdagavond na de kerkdienst wordt er in de kleine consistorie vanaf 9:15 tot 9:45 censura morum gehouden. Dan de collecte voor vanavond. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde bij de uitgang eveneens voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. Zingen wij nu Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Gemeente, het is een heel eenvoudige uitdrukking, maar de diepte en de betekenis ervan laat zich eigenlijk nauwelijks zonder woorden brengen. In Christus zijn. In Christus leven. In Christus blijven. In. Bijzondere uitdrukking die Paulus gebruikt. En hij doet dat vaak als hij schrijft over de verhouding van de Heer Jezus met de gelovigen. Zij zijn, zegt hij dan, in Christus. En dat is wat geen van ons, jij ook niet, kan missen. Als je niet in Christus bent, ben je buiten. En ben je buiten Christus, dan ben je diep ellendig. Maar als je in Christus bent, ben je het. Wat ben je dan? Nameloos gelukkig. Onuitsprekelijk rijk. Het is een opmerkelijke formulering, zoals Paulus dat beschrijft. En ik ben ervan verzekerd, zouden al Gods kinderen, alle die tot een oprecht geloof in de Heer Jezus zijn gebracht, hier helder zicht op hebben, of een helderder zicht op ontvangen, dan zal dat hun geestelijk leven ten goede komen. Het zou het geestelijke leven verdiepen en ook verrijken. Het zou hem meer troost geven. Meer vreugde ook. Meer blijdschap. Meer zekerheid. En ook zouden ze meer vruchten dragen. Vruchten tot eer van de Heer. In Christus zijn. Paulus gebruikt deze uitdrukking in zijn brieven vele malen. Ik heb ze zelf niet geteld, maar anderen hebben dat wel gedaan. En die komen uit op 164 keer. Alleen al de apostel Paulus. Dat is veelzeggend. Dat geeft de grote betekenis ervan aan. En van die 164 keer komen we het 39 keer tegen in zijn brief die hij schrijft aan Efeze. Bijvoorbeeld, als je, dat zie je al in hoofdstuk 1, vers 1, meteen aan het begin, dan zegt hij Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. En hij schrijft aan de heiligen die in Efeze zijn en zij wonen in Efeze, maar zij zijn tegelijkertijd ook gelovigen, waar heb je het? In Christus. Vers 3. Gezegend zij God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in Christus. Vers 13. In wie Christus u bent, nadat u het woord der waarheid, het evangelie, gehoord hebt. En ook in vers 6, uitgangspunt voor vanavond. God heeft ons begenadigd met de genade in de geliefde. Het is een wonderlijke manier van uitdrukken, nietwaar? Ik bedoel, met Christus, dat kan je wel begrijpen. Ik leef, dat is groot hoor. En dat mag zeggen, ik leef met Christus. En ik behoor hem toe, ik hoor bij Christus. Met, bij, dat is wel te begrijpen, maar in. Toch, ik ben in Christus. Hoe kun je in iemand zijn? Wat betekent dat? Nu, in Christus zijn, dat ziet op de allerinnigste, daar heb je dat woordje in eigenlijk ook, hè, de allerinnigste verbinding tussen de Heer Jezus en de gelovigen. Op die nauwe band die wordt gelegd tussen de Heer Jezus en die man of die vrouw die door genade wederom geboren wordt. Of die eenheid die ontstaat tussen die jongen of dat meisje dat in de Heer Jezus Christus gelooft en dat hem lief heeft en voor wie de Heer Jezus alles is, heb je hem lief. De Heer Jezus, ken je hem? Ja, heeft hij zich aan je geopenbaard, bekendgemaakt, tot je gesproken, heb je mogen ontmoeten, dan geldt dat je in Christus bent. Dat je zeer nauw, allerinnigste, met hem verbonden bent. Dan bent u in hem en hij in u. Dan ben je één met hem en hij één met u. Ben je met Christus verenigd. Is er een onverbreekbare, onlosmakelijke band gelegd? En die is er ook op dit moment. Nu we hier zijn in dit kerkgebouw in Wader. En de Heer Jezus als mens opgevaren in de hemelse heerlijkheid. Maar dan mag je vanavond weten, ik ben verbonden. En dat voor eeuwig. Met Christus zelf. Wat is het voor een band? Die eenheid. Hoe moet je je dat voorstellen? Dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Je kunt die band niet zien met deze ogen. Je kunt die band ook niet tasten met je vingers. Maar die band is er wel. Even echt en even reëel alsof je die wel zou kunnen zien en alsof je die wel zou kunnen aanraken. Die band die ligt niet zozeer in je gevoelsleven. Al is het wel zo als je die band mag krijgen. En als je mag zien dat je onlosmakelijk verbonden bent met de Heer Jezus. Ja, dat gaat niet buiten je gevoelsleven om. Het heel de mens doet voluit mee. Als het komt tot een ontmoeting met de Heer Jezus. Ja, de een sterk, de ander minder sterk. Dat is zo, de een lang, de ander minder lang. Maar het gaat niet buiten je gevoel om. Het volgt op het gelovig zien op de Heer Jezus. Ken je dat? Als je hem in het oog krijgt en dat je ziet, hij nodigt anderen. Maar dan gaat hij mij niet voorbij. Ik zie het, hij sluit alleen hen uit die zichzelf uitsluiten. En je hem in het oog krijgt, dat kan je zo diep raken toch. Blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Maar dat gevoel dat kan weg hebben. En als het gevoel er niet is, of als je misschien wel het tegenovergestelde ervaart, dan is toch die band er. Die is gelegd, onverbreekbaar. Niet in je gevoelsleven, ook niet zozeer in je verstandelijke vermogens, je denken. Zeker, het is wel waar, als de Heilige Geest die band legt, dan maakt hij wel gebruik van je verstand. Dat gaat niet buiten je verstand om, buiten je bewustzijn om ook. He, dan komt de Heilige Geest en dan verlicht hij je verstand. Dat betekent, dan maakt hij waar wat waar is. En dan zie je het. Dan heb je het al heel vaak gehoord. Dat je een zondaar bent, dat uit jou geen goed komt. En dat nou juist voor zulke mensen de zaligmaker gekomen is. Dat weet je. He, daar ben je bij opgegroeid. Maar als dan de Heilige Geest je verstand verlicht, dan zeg je van, ja, nou zie ik hem. Oh, nu zie ik hem. En hij komt ook tot mij. Door het woord. En hij roept ook mij. Is dat werkelijk zo? Ja, zegt de Heilige Geest. Het is zo. En dan ga je naar hem uit. Onvergetelijk moment als dat gebeurt in je leven. Gaat niet buiten je verstand om. En toch, die band ligt ook niet zozeer in je verstand alleen. Hoe moet je die band dan wel zien? Die band is geestelijk. Breng de Heer je tot geloof in de Heer Jezus. En dat is het allergrootste wonder. Als dat gebeurt in je leven. Maar dan wordt die band, die geestelijke band tussen Christus en jou gesmeed. Het is een geestelijke band. Geestelijk. Eigenlijk laat zich dat niet verwoorden. Het is een geheimenis. Een mysterie. De reformatoren, Calvijn en Luther, die hebben heel veel gesproken over de vereniging met de Heer Jezus. Zij zeggen eigenlijk, dat is de kern. Dat is eigenlijk waar het nou echt op aankomt. Op die eenheid met de Heer Jezus. Dat is het centrum, het hart van de christelijke geloofsleer, van de reformatorische theologie, van de Bijbelse leer. En Luther en Calvijn die schrijven voortdurend in dit verband over, en dat is een Latijnse term, maar nee, ik geef dat toch maar mee, hè. Probeer dat jonge mensen, ouderen ook, probeer het gewoon vast te houden. Dat is zo belangrijk. De unio mystica. Unio, dat betekent eenheid. En mystica, ja, dat betekent mystiek, geheimenisvol. En dan niet in de zin van iets zweverigs. Hé, ja, iets vaags, nee, maar iets verborgens. Dit is wat ons verstand boven gaat. Wat zo diep is dat we er eigenlijk geen woorden aan kunnen geven. Maar die band is echt en reëel en werkelijk. Onverbreekbaar. Dit is zo rijk. Die band, die eenheid. Om dat helder te maken worden diverse voorbeelden gebruikt. Ook door de reformatoren, maar die vind je juist ook in de Bijbel, in de schrift. Heel bekend. Eerste voorbeeld wat ik wil noemen is het voorbeeld van het inenten van een takje. De Heer Jezus zelf spreekt daarover. Johannes 15 over de gelijkenis van de wijnstok en de rank. Nou, dat ken je misschien wel, hè, jongens en meisjes. Het inenten van een takje. Dan heb je de stam. En dan kerf je daar een soort inkeping in. Ja, ik heb er geen verstand van, maar u misschien wel. Maar wat ik heb begrepen is, hè, dat er dan nog zo'n takje, dat neem je dan en dat zet je in die inkeping en dat bind je vast. En als je dan een jaar later daarbij komt, dan kan je echt je verbazen. Want dan zie je dat dat takje helemaal één is geworden met die stam. Vergroeid. Nou, zo één dat takje is met die stam, zo één is de gelovige verbonden met de Heer Jezus. Ander voorbeeld, Paulus gebruikt dat ook in de brief aan de Efeze, is de eenheid tussen het hoofd van een lichaam en de ledematen. Je armen en je benen, die staan in nauwe verbinding met je hoofd, met je brein, met je verstand, met je hersenen. Nou, zo één je lichaam is, dat wordt allemaal aangestuurd vanuit je brein. Zo één je lichaam is met je hoofd. Zo één is de gelovige met de Heer Jezus. Zo nauw verbonden. En dat is nu waarom het in ons alle leven, zoals ik zei, gaat. Eén met Christus. Hoe word je één met Christus? Is dat je vraag? Verlang je daarnaar? Dat je zegt, ja, Dat zou ik nou zo graag willen. Eén te zijn met de zaligmaker. Dat is noodzakelijk, nietwaar? Dat is onmisbaar. Zonder de Heer Jezus ben je in groot gevaar. En dat komt omdat je dan in je zonde bent. Elk mens zoals die geboren wordt, is een zondaar in het oog van God. En je hebt er veel, vele zonden. Je hart is een bron, de Heer Jezus zegt het zelf, waaruit van alles voortkomt. Leugen, bedrog, haat, nijd. Dat is wat in ons is. En omdat dat in ons is, rust op ons als wij worden geboren de toren van God. Is dat ook je belijdenis? Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Ben je niet in Christus zonder de Heer Jezus, dan ben je in groot gevaar. Zie het onder ogen als je dat nooit eerder onder ogen hebt gezien. Er is een hemel, maar het is ook een hel. En op dit ogenblik zijn velen in de hel. velen, tot wie het evangelie van vrije genade verkondigd is, om zich te laten verbinden met de Heer Jezus Christus, maar die in ongeloof hun weg hebben vervolgd. Doe het niet. Doe het niet. Jonge vrienden, ouderen, de zaligmaker staat met uitgebreide armen, ook op de hoeken van de straten in Waarder. En op dit moment in de kerk in Waarder. En hij nodigt zondaren en zondaressen. Wie geen acht op hem slaat, buiten hem en zonder hem voortleeft, is op weg naar het eeuwig verderf. En daarom is zo nodig, onmisbaar, dat je één wordt met de Heer Jezus. Hoe? Is dat je vraag? Hoe word je één met Christus? Misschien zeg je veel bidden. Veel zoeken. Veel vragen. Nou, ik zal vanavond niet willen zeggen dat je dat niet moet doen. Niet moet bidden of niet moet vragen of niet moet zoeken. Maar mag ik u dan eens vragen vanavond, kun je dat nog? Kun je nog bidden? Heb je nog een hart dat zichzelf kan opheffen naar omhoog, naar de Heere? Dat zichzelf voor de Heere kan neerleggen? Kan je nog bidden? Of moet je vanavond zeggen, man, ik heb een hart dat is zo biddeloos. Ik zo'n hart. Wat Paulus zegt in Efeze 2. Ik heb een hart, dominee. Ik ook. Dood door de zonde en de misdaden. Weet je wat de Heer Jezus Christus zegt? Uit u geen goed meer. Vecht je daartegen? Uit u niets. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Het is wat de Heer Jezus bij je ziet. Hij weet het. Weet je het ook? Of ben je nou aan het vechten? Als ik nou toch nog eens kom bidden. Wel, belijd het vanavond. Val het oordeel van de Heer Jezus, van God zelf, over je leven bij. En zeg, dit is wie ik ben. In mezelf een totaal verloren zondaar. Onbekwaam om nog één gebed te kunnen doen. Heb je ook zo'n hart vanavond, dat nog niet een zucht kan voortbrengen? U. Hoe moet ik zalig worden? Hoe word ik verbonden met de Heer Jezus? Niet door te bidden. Door het geloof alleen. Dat is het antwoord. Dat is het enige juiste antwoord. Gelukkig. Door het geloof alleen. Wat is geloven? Niets doen. Je als een zondaar overgeven. Als een zondaar je laten vallen in de uitgebreide armen van de Heer Jezus Christus. Eén middel waardoor wij verbonden worden met deze zaligmaker. En dat is niet door de werken. Hè, maar door het geloof alleen. Dat is waardoor zondaren met Christus worden verenigd. Eén met hen worden. En een waar geloof dat zegt. Ik ben niet waar. Maar Christus is waar. Ik heb een hart vol bedrog en vol met zonde. Maar de Heer Jezus Christus heeft een hart vol van waarheid en genade en van liefde. En Christus roept je toe. Iets te doen. Hij zegt, laat je vallen in mijn uitgebreide armen. Als een hulpeloze, als een machteloze, als een ongelovige. Hij zegt, kom maar, val. Neer, ik weet dat uit u geen goed komt. Maar voor hen ben ik juist gekomen. Ik ben niet gekomen voor mensen die het goede doen. Maar ik ben gekomen voor mensen die geneigd zijn tot het kwade. Kom tot de Heer Jezus. Val in zijn armen. En wie in hem gelooft, die wordt één met hem. Door het geloof. Ken je die momenten in je eigen leven? Zijn het geen onvergetelijke ogenblikken? Als je zelf uitgewerkt bent. Uitgedacht. En geen kant meer op kan. En niet meer weet hoe het moet. Ken je dat? En dat dan het evangelie kracht doet in je hart. En dat je dan ziet. O, de Heer Jezus Christus gekomen. Voor mensen die totaal, totaal zondig zijn. Die geboeid zijn. De macht van het ongeloof. Ken je dat in je leven? Dat dan de boeien breken. En de ketenen afvallen. En je ogen geopend worden. En je op hem ziet. Die zo gewillige zaligmaker. En dat je ook geloven mag. Hij nodigt anderen. Maar dat is zo'n onbegrijpelijk wonder. Ook mij. Mij. Echt. Ook mij. Oh, wat wordt de Heer Jezus dan dierbaar. En roep je uit met de bruid in het hooglied. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan zie je zijn liefde en zijn genade. Hij was in zijn ogen gekeken. Die vriendelijke ogen, vol van genade en barmhartigheid. Zo komt hij ook vanmiddag, vanavond. In de bediening van het woord. En hij nodigt je. Zondaren. Wend u tot mij. En word behouden. Laat je vallen. In mijn armen. Kom. Wie is slecht. Hij keerde zich herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Kom. Koop zonder geld. Wijn. En melk, de Heer Jezus die nodigt je. Hij zegt, blijf niet zitten. Maar leg je neer aan mijn voeten. Word je één met Christus. Door het geloof. Nu dit over de betekenis van het in Christus zijn. Het ziet dus op die allerinnigste band. Laten wij nu letten onze tweede gedachte op de rijkdom daarvan. Paulus die zegt... God de Vader heeft ons begenadigd in de geliefde. Ja, dus zijnde in de geliefde geeft God ons genade. U bent in Christus in de geliefde. De geliefde. Dat is een teer woord. Christus is de beminde. De beminde van de Vader. De liefde van God de Vader gaat in het bijzonder uit naar zijn Zoon. Tot twee keer toe noemt God de Vader Christus in zijn leven op aarde zo. De eerste keer als de Heer Jezus wordt gedoopt. Als hij komt bij de Jordaan en daar Johannes de Doper ziet. Dan gaat hij de Jordaan in en dan gaat hij onder in het water. Dan verdwijnt hij een klein ogenblik uit het zicht. En dan reist hij omhoog, en als hij dan omhoog reist uit het water, dan klinkt uit de hemel de stem, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Matthäus 3 vers 17. Mijn geliefde, de tweede keer dat God de Vader dat zegt, dat is als de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking is. Dan omschijnt hem een groot licht, heerlijkheid van God. En dan komen ook Mozes en Elia. En die vertellen, die spreken tot de Heer Jezus over zijn uitgang. Over zijn uitgang uit dit leven. En dat zijn weg naar de hemelse heerlijkheid zal zijn. Langs de weg van het kruis. Door dood en graf heen. En op die ogenblikken klinkt ook diezelfde stem uit de hemel. Deze Christus is mijn geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. Je vindt dat in Matthäus 17 vers 5. En dus God de Vader noemt zijn Zoon de geliefde. En dat omdat Christus doet al wat zijn Vader wil. En wat wil God de Vader nu van zijn Zoon? Wel, dat is dat de Heer Jezus de straf draagt die zondaren verdienen. Dat Hij de vloek van de wet op zich neemt. En de Heer Jezus doet dat. Is onbegrijpelijk. Hij draagt het oordeel vanaf het begin van zijn leven tot aan het einde toe. En niet met tegenzin. Oh nee, niet onwillig, maar zo gewillig van harte. Bij elke stap die hij op aarde zet, is het in zijn hart: Vader, ik heb u zo lief. Vader, en ik ben zo bereid om de toorn van u over de zonde die rechtvaardig is, om die te dragen. En zo wat de Heer Jezus doet. Hij onderhoudt de wet. Hij heeft God de Vader lief met heel zijn hart. Maar hij draagt ook de vloek van de wet. En dat is nu waarom God de Vader zijn zoon, zijn geliefde noemt. En nou komt het. Wie nu met deze geliefde verenigd is, wie in deze geliefde is, die wordt door God de Vader met rijke genade begenadigd. Welke? Wel, dat is, als u van Christus bent, dan zegt God: Christus is mijn geliefde. U ook. U ook. U ook. U bent ook mijn geliefde zoon. U bent ook mijn geliefde dochter. Ik heb je lief met dezelfde liefde als waarmee ik de Heer Jezus Christus lief heb. Nou is dat niet, dat is het grootste toch, mannen? Als God de Vader niet op je toorn, maar zijn toorn heeft afgewend en je omringt met zijn liefde. En dat je hier straks naar buiten mag gaan, in water mag rondlopen en dat je mag zeggen: de liefde van God de Vader is op mij. God ziet mij. En hij heeft mij lief met al de liefde die in zijn hart is. En er is geen één moment dat hij denkt: weg, weg. Nee. Maar hij ziet op mij neer in gunst van boven. Nou, jonge vrienden, ben je dan niet rijk? Als God op jou ziet met ontferming. Als God je noemt wat Jeremia schrijft in hoofdstuk 31... Efraïm is mij een troetelkind. Die heb ik zo lief. Daar hou ik van. Die heb ik in mijn oog en die is mijn oogappel. Nou, dat is wat gold voor de Heer Jezus toen hij op de aarde was. Dat is ook wat geldt voor u die van Christus bent. Maar hoe kan dit? Hoe is dat mogelijk? Want ik ben totaal niet wie ik moet zijn. Als ik zie op wat in mij is, op wat in mijn hart al wel niet opborrelt. Het is enkel zonde, enkel ongerechtigheid. Hoe kan het dan dat God mij lief heeft? Ja, dat komt nu. Omdat je verenigd bent met de geliefde. Omdat je één bent met de Heer Jezus Christus. En als je één bent met de Heer Jezus Christus, dan geldt dat al wat hij heeft gedaan, heeft u, heb jij gedaan. Ben je nu één met de Heer Jezus? Dan ga je door de tijd heen, boven de tijd uit. Dan was je het ook toen Christus op aarde was. Toen was je ook één in hem. Toen droeg Christus u in het hart. En bij al wat de Heer Jezus op aarde deed, al was u in hem, had hij u voor ogen, was hij verbonden met u. Maar dit is zo groot, dat mag je weten, mag je dat weten. Hè, dat toen de Heer Jezus onderging, in de zee van het oordeel van God over de zonde, ging u, ging ik onder. En toen de Heer Jezus aan het kruishout geslagen werd, in de duisternis van de Godverlatenheid daar hing, hing ik in hem, verbonden met hem, aan het kruis. Toen hij de toorn van God bluste, in zijn onmetelijke lijden, bluste ik in hem de toorn van God. Toen hij uitriep, het is volbracht, was ik in hem en riep ik uit, hij voor mij en daarom ik. Ja, het is onbevattelijk, nietwaar? Riep u uit, het is volbracht. En toen hij opstond uit het graf, stond ik met hem op uit het graf. En nu leeft hij. En ik leef met hem. In hem. In verbondenheid. En God de Vader ziet zijn Zoon. En zegt, je bent mijn geliefde. En God de Vader ziet mij. U. En hij zegt, u die in Christus bent. Je bent mijn geliefde. Vandaag. Wat een genade is dit. God heeft vandaag alle reden om te zeggen, je bent het niet. Ik heb je niet lief. Ik doe je weg. Voor altijd. Nee, maar God zegt nee. Ik heb je lief met een eeuwige liefde. Nu is het niet rijk om in de Heer Jezus Christus te zijn. O, voor Gods kinderen is het zo belangrijk dat de Heilige Geest dit in een helder licht zet. Die verborgen vereniging met de Heer Jezus Christus, elke keer weer. Zij kunnen zo in het donker gaan, nietwaar? Vertwijfeld en verward en bestreden en aangevochten, toch? Zeker als ze zien op zichzelf en op wat in hun hart is. Dan kan je bevreesd worden. Benauwd. Als de zonden mij benauwen. Heb je dat wel eens? Dat je de zonde ziet. En dat je denkt van ja, dat gaat niet goed met mij. Bevreesd. En als dat zo is, heb je dan niet onmiddellijk de neiging om ook te denken, hè? Want dat is wat diep in ons zit. Dat je iets moet doen om de liefde van de Heere te ontvangen. Of dat je meer moet doen om meer van de liefde van God te ontvangen. En vandaar ook die klachten die in het hart van Gods kinderen kunnen rijzen. Had ik meer ernst? Had ik meer ijver? Had ik toch meer liefde? Had ik meer geloof? Daarom is het juist zo belangrijk dat je verkondigd wordt wie de Heer Jezus is en dat je op hem ziet. Want dan zie je helder, door hem ben ik een geliefd kind van God, zonder daar zelf iets voor te hoeven doen. De Heer Jezus Christus heeft alles gedaan. En omdat hij alles heeft gedaan, hoef ik niets te doen om te delen in de liefde van God. Dus het is zo belangrijk dat dit helder is. Ik denk, hij was van Hudson Taylor ongetwijfeld. Hè? Hudson Taylor, ik moet aan hem denken. Die zendeling was in de 19e eeuw en voor velen in China tot zegen is geweest. Toen Hudson Taylor een jaar of 40 was, ervoer hij een diepe geestelijke crisis. Misschien herken je dat. Hij zocht naar vruchten in zijn leven. Maar hoe meer hij zocht naar vruchten in zijn leven, hoe minder hij er vond. Hij wilde al heiliger en heiliger voor de Heere leven. Maar hoe meer hij dat probeerde en hoe meer hij daarnaar streefde, in eigen oog al onheiliger en onheiliger. Hij bad om meer geloof. Doe je dat ook? Maar hoe meer hij bad om geloof, hoe ongeloviger hij in eigen ogen werd. U ook? Of zeg je nou, dominee, waar heb je het nou eigenlijk over? Maar dit is waar God zijn kinderen ook in leidt, hè, in deze wegen. Minder geloof. Hoe kan ik ooit geloven? Hij verlangde zichzelf voor de Heere in te zetten. Maar oh, hij vond zijn verlangen zelfs zo onder de maat. Het klaagde hem aan. Het beschuldigde hem. Hij kwam in de duisternis terecht. Toen hij geen uitkomst wist, ontving hij een brief van zijn vriend, John McCarthy. En zo voorrecht als je vrienden hebt, als je in de duisternis bent en geen weg weet. En dat er iemand naast je komt zitten en zegt van, joh, laten wij de schriften ingaan. John McCarthy, die schreef Hudson Taylor een brief. Ik zal er een deel uit voorlezen. En hoor wat hij schrijft. Hij zegt, je worstelen om en je inspannen voor en je verlangen naar en hopen op betere dagen is niet de ware weg naar heiligheid of geluk. Rusten, niet streven of strijden, geheel en al rusten in de enige liefde. Opzien naar Christus, hem vertrouwen, zien op Jezus en al wat hij voor ons is. Zijn leven, zijn dood, zijn werk, dat is de zaak. Wanneer neemt ons geloof toe? Alleen door op Jezus te zien, zoals hij zich in zijn woord aan ons openbaart. Niet het streven om geloof te hebben of te krijgen, maar een zien op de ene betrouwbare. Is al wat we behoeven. Rusten in de geliefde alleen. Voor tijd en eeuwigheid. En Hudson Taylor die schrijft. Hij zegt, toen ik dat las. Dat het nou alleen een rusten is. Op het werk van Christus. En alleen een zien is op de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij, toen vielen de schellen van mijn ogen. En gaf de Heilige Geest mij licht in de waarheid van onze eenheid met Christus. Zoals ik nooit eerder had gezien. En ik zag, schrijft hij, ik zag niet alleen dat Jezus mij nooit meer zou verlaten. Maar ook dat ik één was met hem. En ik geloofde zijn woord waarin hij zegt, ik ben de wijnstok. En u bent de rank. Dat ben je. Dat hoef je niet te worden. U bent het. Toen ik dat zag, vielen de schellen van de ogen. Dat te geloven. Christus de wijnstok. Ik in hem de rank. Christus ook de landman die het water geeft. Christus ook de zon die mij beschijnt. De zon die mij bestraalt. Christus ook de warmtebron. Christus mijn een en mijn al. En dat nu te geloven. Dat hij niet ver weg is, maar zeer nabij. Het Sontera zegt, dat gaf mij kracht en vreugde en vrijheid en vrede. En dat geeft het ook u. U die verlangt naar betere dagen. U die hoopt op een vruchtbaarder leven. En maar bij wie het al minder en al minder wordt. Die niet vooruit gaat, maar achteruit. Rust in de Heer Jezus Christus. Echt. Heb genoeg aan de Heer Jezus Christus. Meer is niet nodig. Het is Christus alleen en anders geen rust in hem. Ben je met mijn lam tevreden, dan ben ik het met u. Dat is het geheim. Mag je geloven dat je Gods geliefde bent. Ja, dat hangt niet af van wat u doet of van wat ik doe. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Dat God je lief heeft, dat heeft niet te maken met wat u doet voor de gemeente. Of wat u doet met voor uw naaste. Dat is natuurlijk allemaal goed. Maar dat doet aan de band met de Heer Jezus niet toe of niet af. God heeft je lief. Dit is vrijheid. Alleen om Christus wil. Nu, en dat te geloven. Dat wat ik doe, dat doet daar helemaal niet aan af of toe. Dat zorgt nu juist dat je een vruchtbaar leven krijgt. Dan groeien de vruchten het meest. Als je ziet op zijn genade voor jou. Nu, kort nog de derde gedachte. De vruchten van het in Christus zijn. He, want kijk, als je dat ziet, dat je nou vanwege het werk van de Heer Jezus in het oog van de Heer de geliefde bent. Ja, dat wordt natuurlijk wel zichtbaar. He, dat blijft niet zonder vruchten. Wat gebeurt er dan? Twee dingen. In de eerste plaats dit. Gods kinderen worden in eigen oog niet al beter en beter, maar die blijven in eigen oog groot zondaar. Zoals Paulus zegt. Van wie ik de grootste ben. De grootste der zondaar. Dat is wat Gods kinderen ervaren. Die komen niet uit boven de slechtste in water. Maar die zeggen, dat ben ik. Ik. Dus dat is het eerste. Die blijven zondaar. Tegelijk. Toch mogen ze zeggen. Omdat ik geloof in de Heer Jezus. En omdat ik aan hem verbonden ben. Ben ik tegelijkertijd. En daar kan ik niet bij. Dat is voor me zo'n groot wonder. Maar toch ben ik tegelijk. Dat is waar. De oogappel van God. Gods geliefde. En die beide. Ik heb wel William Huntington, denk ik. William Huntington was predikant 18e eeuw Londen. Hij schreef altijd achter zijn naam twee S's. Dat zouden wij vandaag de dag niet meer doen. SS, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dat geeft gedachten aan de Tweede Wereldoorlog. Maar SS, William Huntington, die bedoelde daarmee, weet je wat? Saved sinner. Hij zei, dat is wie ik ben. William Huntington, en dan schreef hij een brief of een boek en dan zet hij weer achter SS. Saved sinner. Gezaligde zondaar. Zondaar. Daar kwam hij niet bovenuit. Dat is wie ik ben. Ik ben een groot beest. Maar tegelijkertijd. Toch gezaligd. Saved. Door de Heer Jezus Christus alleen. Nou, die twee tegelijk. Als je dat bent. Dan ben je een verbroken mensje. En verbroken mensen zijn kwetsbare mensen. En verbroken en kwetsbare mensen, dat zijn vruchtbare mensen. Die dragen vruchten. Kijk, als je alleen gelooft dat je een zondaar bent, ja, dan word je moedeloos, wanhopig. En dan ben je altijd met jezelf bezig. Dus ja. Maar als je nou alleen, dan heb je geen oog voor mensen om je heen. Ten diepste niet. Ten diepste gaat altijd om jezelf. Maar als je nou alleen denkt dat je een kind van God bent. En dat je voorbij gaat aan die bron van kwaad in je hart. Weet je wat er dan gebeurt? Dan word je zelf genoegzaam. Dan word je een trots mens. Een bekeerde man. Een bekeerde vrouw. Vroom. En dat proeven anderen. Dat proeven ze. Maar als je nou ziet wie Christus is. En tegelijkertijd ook wie je zelf bent. Dan word je verbroken. Maar als je dat niet hebt en je gaat voorbij aan wie je bent. Jezelf. Dan word je trots. Hoogmoedig. Zelfvoldaan. Maar beide. Kijk en. Als je ziet wie Christus is voor jou, dan hoef je ook niet meer je stand op te houden. Dan hoef je ook niet meer jezelf mooi voor te doen. Dan hoef je niet meer te zeggen, ik. Nee. Dan zeggen we, weet je, bij mij is het ook niet. Ik ben een onbekeerde man. Een goddeloze. Maar God ziet toch in genade, juist vanwege het werk van Christus, op mij neer. En dan durf je kwetsbaar te zijn. En dan mag je je hart voor een ander openleggen. En juist dan kan je een ander nabij komen. Een ander die in de duisternis zit. En die in nood is. En die dan, dan zeg je, ik kan niet bidden. Dan zeg je, ja, je kan het ook niet. Kan je ook niet bidden? Ik ook niet. Maar laten wij dan samen, als bedelaars, naar hem gaan. Naar de Heer Jezus Christus. Maar kijk, als je denkt van, als je geen oog hebt voor wat in je hart is. En je dan naast iemand in nood gaat zitten. Dan durven anderen zichzelf niet aan je kwijt. Dus ja, dan gaan ze muurtjes optrekken en daarachter zich verschuilen. En zulke mensen zijn er en die gaan in eenzaamheid hun weg. En als ze dan anderen horen spreken over hun vertrouwen en hun gebedsleven, dan denken ze van, och, dat is bij mij niet. En dan durven ze zichzelf niet bloot te geven. Dan zal bij mij wel niet goed zijn. Maar als je dan iemand hoort spreken, ik ben ook zo'n biddeloos. Dan durf je je hart te openen. Dan komt er een band. En dan mag je samen schuilen als bedelaars bij de Heer Jezus Christus. Zie, daarom is het zo belangrijk dat je niet boven de bedelstand uitkomt. Maar dat je tegelijk mag weten wie de Heer Jezus Christus is. Nu, dat is iets van de vruchten die het uitwerkt als je mag zien op de Heer Jezus Christus. Waartoe leidt dit alles? Wel, wat Paulus schrijft in vers 6. Tot eer van God. Tot de lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dan ga je roemen in het werk van de Heer Jezus. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Is er nou vanavond nog iemand die zegt van, man, ik weet het niet. Of stoot je eraan, aan de boodschap van vrije genade? Vind het moeilijk. Ergert het je. Je zegt van, ja, er blijft niks van mij heel. Maar dat is ook zo. U hebt niets, maar erken het. Daar ligt juist de ruimte. Hier Jezus Christus is gekomen voor goddelozen. Zijn boodschap inderdaad die vernedert. Wil er iemand vanavond een goddeloze zijn? U, jij, geef je het op om nog een vrome te zijn? Wel, de Heer Jezus Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Eigenlijk is er maar één geschiktheid om tot Christus te komen. En dat is dat je verloren bent. Erken het. Je bent een verloren mens. Wel, dan komt hij tot je. En zegt, zie op mij. Ik ben uw heil. Alleen. Amen. niet eindigen nu met dankgebed. Heere Jezus, U zij al de eer, omdat U hebt overwonnen, mogen wij verliezen. En omdat U krachtig bent, mogen wij zwak zijn. En omdat U in de ware zin vroom bent, wij een goddeloze. En wat is dat heerlijk, onze zonde te zien in het licht van Uw genade. Dan versmelten onze harten. Dan springen we op van vreugde. Dan gaan we U aanwijzen en aanprijzen. Die zoveel genade heeft. Die zijn leven heeft gegeven. O Heer, en als dat hier al zo'n vreugde geeft. Een blik tegelijk op de zonde en tegelijk op Uw stervende liefde. Wat zal dan straks de hemelse heerlijkheid zijn. Als wij onszelf geheel zien. Al wat we hebben gedaan. Maar dan tegelijk ook Uw grote zee van liefde. Al zo lief heeft U de wereld gehad. Dan gaan we eeuwig zingen. Heren, wij bidden van U. Ga met ons mee. Ook als we van hier gaan. Wees ons nabij. Ook in het vervolg van de week. Sterk ons op de plek die U ons geeft. In de kerk, in de samenleving, op school. Als we niet meer werken of geen werk hebben, niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, geef ons Uw zegen en wees U bij ons. En mogen we dit geloven, Hij de mijne en ik de zijne. Zo bidden wij van U, denk aan ons. Dank voor al het goede wat U gaf. Verzoen wat zondig is. Zegent U Uw woord. Uw naam zij alle eer. Amen. Laten wij zingen tot slot uit Psalm 9 en daarvan het 2e en 11e vers. 9, 2 en 11. Gaat heen in vrede. ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.